Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten wij samen gaan zingen uit Psalm 136, de versen 1 en 3. Wij zingen Psalm 136, vers 1, loof de Heer, want Hij is goed, loof Hem met een blij gemoed. Ook vers 3, loof der Heer en opperheer, buig u nederig voor Hem neer. Psalm 136, vers 1 en vers 3. Laten wij ook in deze dienst belijdenis doen van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. Wij doen dat met de woorden van de 12 artikelen. Daarna zingen wij uit Psalm 48 het zesde vers, want deze God is onze God. Wij zingen Psalm 48 vers 6 als antwoord op de belijdenis van het christelijk geloof. Laat ieder van ons in zijn of haar hart als volgt spreken. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Laten wij samen bidden. Heere, trouwe God, u die alle dingen in deze wereld bestuurt, van groot tot klein, u bracht ons vanmiddag hier samen. En we mogen hier in dankbaarheid en in vreugde bij elkaar zijn rondom Victor en Alice. Zij mochten hun ja-woord aan elkaar geven. En nu zijn ze hierheen gekomen om voor u neer te knielen. En daarmee ook te belijden en te zeggen dat zij van u afhankelijk zijn, maar ook op u vertrouwen. Dat zij hun levensweg vanaf nu als man en vrouw niet gaan zouden willen zonder u. Maar dat zij u ootmoedig vragen om uw zegen. Of u bij hen bent in voorspoed en tegenspoed, in hoogtepunten en dieptepunten, in blijdschap, maar ook in verdriet. Zij weten niet wat het leven brengt, maar als zij dat maar mogen weten, dat u bij hen bent en met hen gaat. En daarom zijn wij hier, heren, en we hebben op deze dag vol gebeurtenissen, vol vreugde, vol blijdschap, een moment van bezinning en van stilte, om in uw huis te zijn en te horen naar het woord van God. En te luisteren naar datgene wat zelfs boven onze levens uitreikt. De boodschap van Jezus Christus. Heere God, we bidden dat dit woord mag spreken voor het hart en voor het leven van Victor en Alice. Maar ook voor ons allemaal zoals we hier bij elkaar zijn. Of wij nu bekend zijn met het christelijk geloof of niet. U weet hoe ons hart er tegenover staat, Heere, maar we bidden om de werking van de Heilige Geest in het hart van ons allemaal, zodat het woord zijn kracht en zijn betekenis laat zien en dat wij dat beseffen, dat het woord van God levend en krachtig is en dat allen die op God vertrouwen nooit in hem worden teleurgesteld. Heere, wees ook bij ons, help ons in het luisteren. En wees ook met uw dienaar die het woord zal spreken. Geef hem dat hij helder, eenvoudig en duidelijk mag spreken. En dat het een woord op zijn tijd mag zijn. Heren, we weten ook dat deze dag misschien voor mensen herinneringen en allerlei andere gevoelens kan losmaken en oproepen. Het is een dag, een hoogtepunt, maar misschien dat we terugdenken aan andere momenten in ons eigen leven of dat van anderen. Heren, we leggen het voor u neer. We mogen ons hele leven en ons hele bestaan meenemen in het huis van God en het daar voor u neerleggen. In de wetenschap dat u alwetend bent en ons aller hart en leven kent. Zo vragen wij u, Heren, om een goede, een rijke, een gezegende dienst. Hoor ons. Niet omdat wij dat zouden verdienen, Heren. Wij pleiten op uw genade, op uw goedheid. En we kunnen er alleen om vragen. We kunnen dat niet eisen. Maar we mogen weten dat u zich in uw goedheid en in uw genade hebt geopenbaard in de Heere Jezus Christus. Want al zo lief hebt u de wereld gehad dat u uw enig geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren zou gaan, maar eeuwig leven hebben. En zo bidden wij in de naam van uw Zoon, onze Heere, Jezus Christus. Amen. We lezen een gedeelte uit het woord van God. De brief die Paulus, de apostel Paulus, schreef aan de gemeente van Efeze. En we lezen daaruit hoofdstuk 5, vers 22 tot en met 33. U vindt het in de liturgie die u gekregen heeft. En vers 32 zal dan de tekst zijn die jullie als jullie trouwtekst meekrijgen. We lezen vers 22 tot en met 33. En het woord van God spreekt hier als volgt. Het gaat over het huwelijk. Gij vrouwen, wees aan uw eigen mannen onderdanig, zoals aan de Here. Want de man is het hoofd van de vrouw, zoals ook Christus het hoofd van de gemeente is. En hij is de behouder, de redder, de onderhouder van het lichaam. Daarom, zoals de gemeente aan Christus onderdanig is, zo ook de vrouwen aan hun eigen mannen in alles. Gij mannen, hebt uw eigen vrouwen lief, zoals ook Christus de gemeente lief gehad heeft en zichzelf voor haar heeft overgegeven, opdat hij haar zou heiligen, haar gereinigd hebbende met het bad van het water door het woord, opdat hij haar zichzelf heerlijk zou voorstellen, een gemeente die geen vlek of rimpel heeft of iets dergelijks, maar opdat zij heilig zou zijn en onberispelijk. Zo zijn de mannen schuldig hun eigen vrouwen lief te hebben als hun eigen lichamen. Die zijn eigen vrouw lief heeft, die heeft zichzelf lief. Want niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehaat, maar hij voedt het en onderhoudt het, zoals ook de Heere de gemeente. Want wij zijn leden van zijn lichaam, van zijn vlees en van zijn benen. Daarom zal een mens zijn vader en moeder verlaten en zal zijn vrouw aanhangen, en zij twee zullen tot één vlees wezen. Deze verborgenheid is groot, maar ik zeg dit ziende op Christus en op de gemeente. Zo dan ook gij, ieder in het bijzonder, en ieder hebben zijn eigen vrouw zo lief als zichzelf, en de vrouw zie dat zij de man vrezen. Tot zover de lezing uit de schrift. En de tekst voor de prediking is vers 32. Daar staat: deze verborgenheid is groot, maar ik zeg dit ziende op Christus en op de gemeente. Het thema dat boven de preek staat is het christelijke huwelijk. We denken nou over het, niet over het huwelijk in zijn algemeenheid, maar over het christelijke huwelijk. Dat kenmerkt deze dag ook voor jullie, Alice en Victor. Jullie zijn getrouwd. Het is een huwelijk, maar het is ook een christelijk huwelijk. En dat blijkt daarin dat jullie nu in de kerk zijn. Dus wij denken nou over het christelijke huwelijk. Drie gedachten waar we bij stil zullen staan. De basis, de plichten, de beloften. De basis van zo'n huwelijk, de plichten binnen zo'n huwelijk en de beloften voor zo'n christelijk huwelijk. We zullen gaan zingen. We doen dat uit Psalm 32, vers 4 en 6. Gij zijt mij Heer, ter schuilplaats in gevaar, en gij zult mij voor benauwdheid trouw bewaren. En ook vers 6. Voor het zingen van deze psalm wordt er tijdens het orgelspel gecollecteerd. Er is één collecte en die is bestemd voor de kerk. God zegene u en uw gaven. Wij zingen Psalm 32, vers 4 en 6. gemeente, Victor, Alice. Laat ik beginnen met een paar vragen te stellen. Wat wonderlijke, aparte vragen misschien. Maar zou je ook een mooie trouwdag kunnen hebben zonder kerkdienst? Kunnen mensen die op een trouwdag niet naar de kerk gaan, toch gelukkig getrouwd zijn? Is een huwelijk pas echt een huwelijk als de man en de vrouw gelovig zijn? Nou, het feit dat ik die vragen stel is wat apart, want je zult zeggen, nee, ja. Wij zijn getrouwd, zo kwamen jullie net binnen. We zijn getrouwd, jullie lieten de ring al zien. Dus ook zonder kerkdienst ben je voor de wet getrouwd. Jullie zijn bij de ambtenaar van de burgerlijke stand geweest en daar is jullie huwelijk voltrokken, niet hier in de kerk. Dus het antwoord lijkt heel eenvoudig. Ja, een huwelijk, dat wordt gesloten in het gemeentehuis of in het stadhuis, niet in de kerk. En toch stel ik die vragen, is dat zo? Is het huwelijk puur een zaak van de overheid, een burgerlijke kwestie, een juridisch contract? We zijn nu man en vrouw en rechten en plichten en dat is het dan. Paulus die zegt daar wat over. Laat het duidelijk zijn, ook mensen die niet in God geloven en die op hun trouwdag niet naar de kerk gaan, geen kerkdienst hebben, die kunnen gelukkig getrouwd zijn. Ja, wel degelijk. Maar laten wij eens dit gedeelte lezen uit Efeze hoofdstuk 5. Om te zien wat nu een christelijk huwelijk is. En we zullen, hoop ik, zien dat we niet kunnen zeggen, ja, dat christelijke, dat is een bijzaak of een bijsmaak. Het echte gebeurt in het stadhuis en, nou, dit is maar een bijzaak. Oké, zegt iemand misschien, ik ben erbij, maar ik vind het nou niet bepaald het belangrijkste. Nou, Paulus die heeft toch wel een andere kijk gehad op het huwelijk. Hij was zelf ongetrouwd, maar hij had wel goed nagedacht en veel gezien waarschijnlijk. En bovendien door de leiding, door de verlichting van de Heilige Geest geeft hij iets mee. Hij zegt in vers 32 dat er een verborgenheid is. Vers 32 is de tekst die jullie meekrijgen als de trouwtekst. Deze verborgenheid is groot. Ik zeg dit ziende op Christus en op de gemeente. Er zit een mysterie, een geheim in het huwelijk, in het christelijke huwelijk. Maar voordat wij vers 32 kunnen lezen, moeten we vers 31 lezen, want daar grijpt hij op terug. En vers 31 is een citaat, is een verwijzing naar het eerste Bijbelboek, het Bijbelboek Genesis. Daar staat geschreven hoe God de mens gemaakt heeft. En dan staat er, man en vrouw schiep hij hen. En dan staat er, daarom zal een mens zijn vader en moeder verlaten en zal zijn vrouw aanhangen en zij twee zullen tot één vlees wezen. Nou, dat is het huwelijk. God heeft de mens zo gemaakt en zo geschapen, man en vrouw. God heeft de mens niet zo gemaakt dat je een soort tussenwezen hebt, ongeslachtelijk. Nee, God heeft de mens gemaakt, man en vrouw. En God heeft de man zo gemaakt dat hij verlangt naar een vrouw. En God heeft de vrouw zo gemaakt dat zij verlangt naar de man. En die aantrekkingskracht en dat verlangen is zo groot dat een mens zijn vader en zijn moeder zal verlaten en zijn vrouw aan zal hangen. En ze twee zullen tot één vlees wezen. Wij zijn eraan gewend natuurlijk, maar het is toch eigenlijk wel een wonderlijke zaak. Zeker in het oude Midden-Oosten, in de tijd dat de Bijbel geschreven werd, was de familie zo ontzettend belangrijk. De familiebanden gingen boven alles. Je bent erin opgegroeid, je kent de verhoudingen en je weet het. En dan komt er een moment dat een jongen bereid is om heel zijn familie achter zich te laten. Dan komt er een moment dat een meisje bereid is om heel haar familie achter zich te laten. En een nieuw begin te maken met een jongen, een meisje die je, nou hoeveel jaar geleden, dat jullie elkaar nog niet eens kenden. Iemand die wereldvreemd voor je was, helemaal onbekend. En die heb je leren kennen en die persoon is zo belangrijk in jouw leven geworden, dat je je familie verlaat En dat je bereid bent met hem, met haar, een nieuw begin te maken. Wonderlijk is dat. Maar zo heeft God de mens gemaakt. Dat verlangen zit in de mens. En jullie hebben elkaar vandaag het jaarwoord gegeven. Nou, het is geen wonder dat het vandaag een vreugdevolle dag is. Want dat is prachtig dat jullie zoveel liefde en zoveel vertrouwen in elkaar hebben. Dat je niet alleen zegt, zullen we vrienden zijn? Dat je niet alleen zegt, zullen we samen wonen? Maar je hebt elkaar trouw beloofd. En je weet niet hoe jullie leven eruit ziet over, wat zal ik zeggen, 50, 60 jaar zijn jullie oude mensen geworden. Als jullie zo lang mogen leven, dan ben je nog steeds samen. En dan help je elkaar nog steeds. En dan ben je bereid om elkaar bij te staan in alle dingen. Ja, je weet niet hoe dat eruit ziet over die tijd dat je oud bent, Alice. Dat weet je niet. Maar jullie hebben vandaag beloofd wat die toekomst ook brengt, maar wij beloven elkaar levenslang trouw. Zo groot is jullie liefde. Zo groot is jullie vertrouwen. Wel, zo heeft God de mens geschapen, met dat verlangen in het hart. En vers 31 uit dit hoofdstuk zegt eigenlijk, ja, als je trouwt, dan grijp je hoog. Je grijpt hoog. Je grijpt naar het echte geluk. Naar de diepe vreugde. Je verlangt ernaar dat die onvolledigheid die in de man zit en in de vrouw zit, dat die mag aangevuld worden in elkaar. Victor en Alice, het ideale stel. Je grijpt hoog, je grijpt naar volmaaktheid, je verlangt naar vreugde. Wordt jullie huwelijk het volmaakte huwelijk? Nee. Toch niet? Elk huwelijk begint zo mooi, maar geen huwelijk is volmaakt. Het huwelijk is die hoge sprong naar levensgeluk. Maar juist daarin is een mens kwetsbaar. Want als je hoog springt en je grijpt mis, is de pijn en de teleurstelling des te groter. Daarom is het huwelijk ook zo kwetsbaar, zo breekbaar, zo broos. Wie lief heeft, stelt zich open voor verdriet en voor teleurstelling. Want ook jullie huwelijk is niet bijvoorbeeld veilig voor verdriet, voor teleurstelling en zelfs niet voor de dood. En daarom kunnen wij zeggen, moeten wij zeggen, het ideale, het volmaakte huwelijk bestaat niet. En ouders, jullie weten dat ook. Juist als je lief hebt, juist als je die nauwe band van het huwelijk aangaat, dan kun je de ander teleurstellen en dan kun je jezelf zo tegenvallen. Dat hoort als het ware bij het huwelijk. En huwelijk is bedoeld dat je vrij bent van eenzaamheid, maar misschien is die eenzaamheid wel nergens zo groot als juist in een huwelijk wat moeilijk is. Kortom, als ik het samenvat, vers 31, brengt het menselijke verlangen naar geluk en vreugde onder woorden. Zo heeft God de mens gemaakt, om dat geluk en die vreugde te vinden in de eenheid van het huwelijk. Dat is vers 31, en dan komt vers 32. En dan zegt Paulus, en nu heb ik daar nog wat bij te zeggen. Het is een verborgenheid, het is een mysterie. Hij gaat nu zeggen, wat is dan een christelijk huwelijk? Nou, zegt hij, dat betekent niet een christelijk huwelijk dat je minder kwetsbaar bent. En dat je huwelijk minder vatbaar is voor verdriet. Betekent niet dat je bij voorbaat gelukkiger bent en sterker. Nee, ook gelovigen kunnen veel verdriet en veel tegenslag krijgen. Maar een christelijk huwelijk is geen doel in zichzelf, ja, klinkt wel raar, maar het is maar een middel tot een ander doel. En wat is dat doel? Ik zeg dit, ziende op Christus en de gemeente. Een christelijk huwelijk heeft een bedoeling, namelijk om iets zichtbaar te maken van de Heer Jezus. De Bijbel vertelt over de liefde van de Heer Jezus Christus als de liefde binnen een huwelijk. Hij is de bruidegom. En de gemeente, de gelovigen, zijn de bruid. En om die eenheid en die liefde en die verbondenheid tussen Christus en de gemeente duidelijk te maken, zichtbaar te maken, heeft God vroeger de mens geschapen, man en vrouw. Het zat toen al in de gedachte van God. Waarom heeft hij ons man of vrouw geschapen? Toen al, omdat God zichtbaar wilde maken wie Jezus is. En hoe Jezus zijn gemeente lief heeft. Nou, daar is het christelijke huwelijk voor bedoeld. Om dat zichtbaar te maken. Ik geef een paar voorbeelden. Als je erover nadenkt, zie je dat veel vaker. Waarom heeft God de zon geschapen? De bron van leven, licht en warmte. Om ons te laten zien wie de zon der gerechtigheid is. De Heere Jezus Christus. Waarom heeft God de bergen gemaakt? Waarom is de aarde niet gewoon één gladde bol zonder bergen, zonder heuvels? Die bergen laten zien hoe vast en zeker en onwrikbaar de beloften van God zijn. Daar zijn de bergen voor geschapen. Waarom heeft God het licht geschapen? Om te laten zien dat Jezus het licht van de wereld is. Waarom heeft God het water geschapen? Om te beloven en zichtbaar te maken wie van dit water drinkt, zegt hij, zal nimmer meer dorsten. En zo heeft God het huwelijk gemaakt. Ingesteld, dat is de basis van een christelijk huwelijk. De man die verlangt naar zijn vrouw en de vrouw die verlangt naar haar man. En daarmee maakt hij zichtbaar hoe de gemeente verlangt naar Christus en Christus naar de gemeente. Wel, Alice en Victor, dan hoeven jullie geen ideale mensen meer te zijn om toch het ideale huwelijk te hebben. Wanneer is jullie huwelijk ideaal? Als je geen verdriet hebt, en geen tegenslag en geen moeite. Als je nooit ruzie hebt. Jullie huwelijk is ideaal als jullie iets zichtbaar maken van de liefde van de Heer Jezus voor zijn gemeente. En als jullie huwelijk zichtbaar maakt hoe Christus en de gemeente onderling elkaar vasthouden en liefhebben. En dan zijn jullie nog vatbaar voor verdriet en voor gebrokenheid en teleurstelling en tegenvallers. Ik denk niet dat jullie huwelijk een sprookjeshuwelijk wordt. Maar dan heb je toch het ideale huwelijk. Als dat zichtbaar wordt, de Heere Jezus en zijn gemeente. Daar wil ik verder over nadenken in de tweede en de derde gedachte. Dit is de basis. Het heeft een bedoeling. Het moet zichtbaar maken wie Christus voor zijn gemeente is en andersom. En dan ten tweede, er zijn ook plichten binnen huwelijk. Er zijn ook beloften, maar de tweede gedachte is dan de plichten. Als we dat schriftgedeelte erbij nemen uit Efeze 5 in de liturgie, dan zien we dat, die opsomming. Er staan eerst een paar versen, 22, 23 en 24, die zijn bestemd voor de vrouw. En dan 25 tot en met 29, dat is voor de man. Dus Victor, jij krijgt wat meer aandacht in dit bijbelgedeelte. De vrouw 3 versen en de man een stuk of 5. Er zitten plichten aan. En er staat dat de man de vrouw moet liefhebben. Laat ik met de man beginnen, vers 25. Gij mannen, hebt uw eigen vrouwen lief, zoals ook Christus de gemeente lief gehad heeft en zichzelf voor haar heeft overgegeven. Nou, zo heeft God de vrouw geschapen. Een vrouw verlangt naar de liefde van haar man. En daarom is de plicht van de man binnen het huwelijk om zijn vrouw lief te hebben. Hoeveel? Zoals Christus de gemeente lief had. Christus had zijn gemeente zo lief, dat hij zichzelf voor haar in de dood gegeven heeft. Dat is onvoorwaardelijke liefde. Als jij je op een gegeven moment, Victor, eens een keer afvraagt hoe jij man moet zijn binnen het huwelijk, denk dan aan de Heer Jezus. En dan weet je hoe jij je moet gedragen tegenover Alice. Het is je plicht om haar lief te hebben met onvoorwaardelijke liefde. De plicht van de vrouw, zegt vers 22, is om aan hun eigen man onderdanig te zijn. Om hem, zo staat het dan in vers 33, om de man te vrezen. Nou, dat klinkt nogal ouderwets. Moet jij onderdanig zijn? Moet je bang zijn voor Victor? Nee, dat woord betekent respecteren. Ik heb net gezegd dat God de vrouw zo geschapen heeft dat zij verlangt naar liefde. God heeft de man zo geschapen dat hij verlangt naar respect, naar waardering. En zoals de christelijke gemeente, mag ik het zo zeggen, Jezus respecteert en waardeert voor zijn liefde. Dat is de plicht die jij hebt, Alice. Als jij je afvraagt, hoe moet ik vrouw zijn in het huwelijk? Denk dan aan de gemeente die leeft van de liefde van Christus. Aan de gemeente die Christus waardeert, respecteert, dankbaar is voor zijn onvoorwaardelijke liefde. Dat is de plicht van een vrouw. Wij kunnen wel onze moderne neus daarvoor ophalen en zeggen van nou, wat is dat voor taal? Respecteren, onderdanig zijn en vrezen. Een vrouw moet haar man zien als het hoofd. Of het modern is of niet modern, dat weet ik niet. Maar ik denk wel, als wij buren hebben, waar we zien dat de buurvrouw geen respect heeft voor haar man, hebben we medelijden met die man. Zo is het wel. Het zit in de mens ingeschapen. Een vrouw verlangt naar liefde, een man verlangt naar respect. En als het zo mag zijn in jullie huwelijk, Alice en Victor, heeft geen van beiden van jullie reden om te klagen. Dan heb je een goed huwelijk. Als jullie verbonden zijn door liefde, de man bloeit op als hij merkt dat hij respect en waardering krijgt van zijn vrouw. En een vrouw bloeit op als ze merkt dat haar man haar lief heeft. En de keerzijde is ook waar. Waar gaat het fout vaak, niet altijd, maar vaak in een huwelijk? Als een vrouw, in plaats dat zij haar man respecteert, hem veracht. Waar gaat het mis als een man zijn vrouw niet lief heeft, maar over haar heerst? En daarom zegt de Bijbel dit. Ik geloof niet dat dit ouderwets is. Daar word je erg gelukkig van als je deze Bijbelse raadgevingen ter harte neemt. Wel gemeente, nog een keer, hè, dat ideale huwelijk. Ik denk dat het hierop neerkomt. Wat is het ideale huwelijk? Dat is een huwelijk waar de man zijn vrouw zo innig, onvoorwaardelijk lief heeft, dat hij alles voor haar over heeft. En waar de vrouw haar man respecteert, trots is op haar man, hem waardeert en dankbaar is voor zijn liefde. Dat is het ideale huwelijk. Voor iedereen. Wie zou dat niet willen? Wel, zegt Paulus, als je zo'n huwelijk in gedachten neemt, dan zie je iets van Jezus. Dan zie je iets van zijn liefde. Van zijn offer. En als jij je afvraagt, wat zien christenen toch in de Heer Jezus? Wel, dit zien zij in hem. Waarom hebben christenen Christus lief? Omdat hij hen onvoorwaardelijk lief heeft. Dat Jezus Christus zichzelf tot in de dood gegeven heeft voor zijn gemeente, voor zijn bruid. Die hij als zijn eigen lichaam heeft beschouwd. En zo heeft lief gehad dat hij zich gaf in de dood. Laat ik nog kort wat zeggen over de derde gedachte. We zagen de basis voor het christelijk huwelijk en de plichten en ten derde de belofte. Wat is de belofte voor een christelijk huwelijk? Wel dat je het huwelijk ingaat met de hulp van Christus. In een christelijk huwelijk is de Heer Jezus en zijn gemeente niet alleen het voorbeeld, maar ook de krachtbron. We kijken daar niet alleen naar om te zien wat het ideaal is, maar wij putten daar ook uit om zelf kracht te mogen hebben voor ons huwelijk. Want als wij zwak zijn en vallen, dan wil de Heer Jezus ons genadig zijn. en kracht geven. Er staat ergens in de Bijbel, in Prediker 4, twee zijn beter dan één, want als er één iemand is en hij valt, heeft hij geen tweede die hem overeind helpt. Maar als je met z'n tweeën bent, heb je iemand bij je die je de hand reikt en die zegt, kom, je bent gevallen, ik trek je weer overeind. Dat is een christelijk huwelijk, je bent met z'n tweeën. En je helpt elkaar als je elkaar, ja, soms tegenvalt. Als de een van beiden valt, binnen het huwelijk laat je elkaar dan niet vallen. Maar help je elkaar weer overeind. Maar zo is de Heer Jezus ook. De Heer Jezus laat ons ook niet vallen. Hij is niet hard en meedogenloos. Als dat zo was, hadden we geen evangelie meer. Maar hij blijft genadig en liefdevol telkens weer. En hij reikt ons de hand en helpt ons overeind. En zo mag dat doorwerken, dat is de belofte voor jullie huwelijk. Als de Heere Jezus met zijn genade, met zijn geest, in jullie persoonlijk werkt, werkt hij op die manier ook in jullie huwelijk. Dat trekt erin door, dat werkt erin door. En die belofte geeft hij. Dat is de belofte voor een christelijk huwelijk, dat je daarop mag vertrouwen. En dat de Heer Jezus dat werkt, dat je niet hard en niet verbitterd raakt, maar mild en vriendelijk en vergevingsgezind. Jullie houden het huwelijk ook niet vol als je niet mild bent en als je niet vergevingsgezind bent. Als je het wel bent, is dat de gave, de genade van de Heer Jezus Christus. En dat zijn beloften, krijg je vandaag mee. En daarom hoop ik dat deze kerkdienst voor jullie het hoogtepunt van de dag is. Het moment waar je zo meteen mag neerknielen en vragen daarin, ootmoedig, neergebukt, of die grote God ook aan jullie wil denken en zijn zegen wil geven. En hij doet het, hij doet het, hij belooft het, om zo in jullie leven te werken. Laat ik gaan afronden en ik wil nog kort iets zeggen over, tot de mensen die geen christen zijn. Ik weet het wel, het is een trouwdienst en geen evangelisatiedienst, maar ik kan het niet laten. We hebben samen iets gehoord, een stukje uit de Bijbel gelezen. Dat gaat over Christus en over zijn gemeente. En geldt voor ons allemaal. Of u, of jij, of je nu christelijk bent of niet. Maar zo heeft God ons geschapen. Met verlangen in ons hart. Ja, waarnaar eigenlijk? Naar iets hogers, naar iets meers, naar de ware vreugde, naar de echte blijdschap. En dat houdt ook in dat je teleurgesteld kunt sterven. Wanneer is dat? Wanneer ben je teleurgesteld? Is dat als je je leven lang ongetrouwd bent gebleven? Nee, dat hoeft niet. Dat betekent niet dat je dan een mislukt leven hebt. Teleurgesteld als je getrouwd bent geweest, nu niet meer. Teleurgesteld omdat je huwelijk door de dood ontbonden is. Nee, nee, mensen kunnen ook zonder huwelijk een goed, gelukkig leven hebben. En toch, u en jij, je zult je ogen teleurgesteld sluiten als je deze verborgenheid mist. Als jouw verlangen niet is gericht op de Heere Jezus Christus. Zo heeft God ons gemaakt. Zo heeft God de mens geschapen dat hij verlangt naar, ja, naar de Heer Jezus. Of je het zelf weet of niet, maar daar gaat je hart naar uit. Daar kun je alleen het ware geluk en de ware vreugde, de ware volheid van het leven vinden. En soms kost het veel tijd en haast een leven lang om dat te ontdekken. Soms zijn er mensen die het niet ontdekken. U en jij, je mag hier zijn vanmiddag en je hoort dit woord. Als je eerlijk bent naar jezelf, herken je het verlangen in jouw leven naar geluk en vreugde. Dat is een goed verlangen. En Jezus Christus belooft dat hij het vervult. En dat zijn de gelovigen, dat zijn degenen die hem mogen kennen. Dat is de gemeente. Degenen die, juist als zij merken dat duizend en één dingen in deze wereld dat diepe verlangen niet vervullen, teleurgesteld zijn in het leven of in zichzelf of in anderen, de blik richten naar Jezus. En Hij stelt nooit teleur. Wel, dat is geloof. Dat je teleurgesteld bent in jezelf, teleurgesteld bent misschien in het leven en in anderen. En dat je dan met lege handen bij Jezus komt. En dat je vraagt om liefde, om vergeving, om herstel. En Jezus is niet verplicht om dat te geven. Als het geven van liefde een verplichting is, is het geen liefde meer. We moeten wachten, we moeten vragen, zal Hij liefde geven? Maar Jezus kennende zal Hij doen. Hij geeft het, Hij belooft het aan u en aan jou. En Hij zegt, die mij zoekt, zal mij vinden. En die tot mij komt, zal ik niet wegsturen. Amen. Laten we samen gaan zingen. In antwoord op de prediking zingen wij uit Psalm 138, vers 4. Als ik, omringd door tegenspoed, bezwijken moet, schenkt Gij mij leven. Wij zingen Psalm 138, vers 4. Laten wij het huwelijksformulier samen lezen. Victor Samuel van der Meer en Ali Adriana Tuitel. U die uw huwelijk hier in de kerk in het openbaar in Gods naam wilt laten bevestigen, hoor uit het woord van God hoe eervol het huwelijk is en dat het een instelling van God is die hem behaagt. Daarom mag u in uw hart verzekerd zijn van de toegezegde hulp van God in uw verdriet, aangezien ook de gehuwde in de praktijk van het leven als gevolg van de zonde vele leid, tegenspoed en leed overkomt. De getrouwden wil hij zegenen en bijstaan zoals hij beloofd heeft. Hen die in ontucht leven en overspel bedrijven wil hij daarentegen oordelen en straffen. Ten eerste, voor alles behoort u te weten dat God onze Vader, nadat hij hemel en aarde en alles wat daarin is geschapen had, de mens schiep naar zijn beeld en zijn gelijkenis. opdat hij zou heersen over de dieren op de aarde, over de vissen in de zee en de vogels in de lucht. Nadat God de mens geschapen had, sprak hij: het is niet goed dat de mens alleen zij. Ik zal hem een hulp maken die als tegen hem over zij. Toen deed de Heere God een diepe slaap op Adam vallen en hij sliep. En hij nam een van zijn ribben en sloot de plaats daarvan toe met vlees. En de Heere God bouwde de rib die hij van Adam genomen had tot een vrouw. En hij bracht haar tot Adam. Toen zei Adam: deze is ditmaal been van mijn gebeente en vlees van mijn vlees. Men zal haar manninne heten, omdat zij uit de man genomen is. Daarom zal de man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen. En ze zullen tot één vlees zijn. Daarom moet u er niet aan twijfelen dat het huwelijk God de Heere behaagt. Hij heeft immers voor Adam zijn vrouw geschapen, haar zelf tot hem gebracht en hem tot een vrouw gegeven. Daarmee betuigt God dat hij ook vandaag nog een ieder zijn vrouw als met zijn hand toebrengt. Daarom heeft ook de Heer Jezus Christus het huwelijk zo hoog geëerd met zijn tegenwoordigheid, gaven en wondertekenen te Cana in Galilea. Hij heeft daarmee betuigd dat het huwelijk door allen in ere gehouden behoort te worden. En dat hij de gehuwde zijn hulp en bijstand altijd wil bewijzen, ook wanneer men dat allerminst verwacht. Ten tweede, opdat u in uw huwelijk Godvrezend mag leven, behoort u vervolgens te weten met welke bedoelingen God het huwelijk heeft ingesteld. De eerste is dat man en vrouw elkaar trouw zullen helpen en bijstaan in alle dingen die tot het tijdelijke en eeuwige leven behoren. De tweede is dat zij hun kinderen, wanneer zij die ontvangen, in de ware kennis en vreze Gods zullen opvoeden tot zijn eer en tot hun zaligheid. De derde is dat iedereen alle onreinheid en kwade begeerte zal vermijden en met een goed en gerust geweten leven. Want om ontucht te vermijden zal iedere man zijn eigen vrouw hebben en iedere vrouw haar eigen man. Zo zijn allen die de leeftijd hebben en de gave van onthouding niet bezitten, maar het bevel van God genoodzaakt en geroepen het huwelijk aan te gaan. Dit zullen zij doen naar christelijke regel, met medeweten en instemming van hun ouders. Zo zal de tempel van God, ons lichaam, niet verontreinigd worden. Want als iemand de tempel van God schendt, die zal door God geschonden worden. Ten derde, verder behoort u te weten hoe de houding dient te zijn van de een tegenover de ander overeenkomstig het woord van God. Allereerst zult u, Victor, weten dat God u gesteld heeft tot hoofd van de vrouw. Zoals het hoofd het lichaam regeert, ja, zoals Christus het hoofd de wijsheid, de troost en de bijstand van zijn gemeente is, zo zult u uw vrouw naar uw vermogen verstandig leiden, onderwijzen, troosten en beschermen. Bovendien zult u uw vrouw liefhebben als uw eigen lichaam, zoals Christus zijn gemeente liefgehad heeft. U zult niet verbitterd tegen haar worden, maar bij haar wonen met verstand en aan de vrouw als broze aardewerk eer geven, omdat u beiden mede-erfgenamen van de genade des levens bent. En opdat uw gebeden niet verhinderd worden. En omdat het Gods beschikking is dat de man in het zweet van zijn aangezicht brood zal eten, zult u trouw en ijverig uw werk doen in het beroep waarin u door God gesteld bent, om uw gezin met Gods hulp op eervolle wijze te kunnen onderhouden en bovendien de noodlijdenden daarin te laten delen. Vervolgens zult u, Alice, weten hoe overeenkomstig het woord van God uw houding zal zijn tegenover uw man. Zoals het lichaam aan het hoofd en de gemeente aan Christus onderdanig is, zo zult u uw wettige man liefhebben, respecteren en in liefde en trouw volgen in alle dingen die goed en rechtvaardig zijn, als uw Heer. U zult niet heerszuchtig zijn over uw man, maar in wijsheid zwijgen. Want Adam is eerst gemaakt, daarna Eva, Adam tot hulp. Tegen deze beschikking van God zult u zich niet verzetten, maar veeleer het gebod van God en het voorbeeld van de heilige vrouwen navolgen, die op God vertrouwden en hun mannen onderdanig waren, zoals Sara Abraham gehoorzaam geweest is. U zult ook uw man in alle goede en rechtvaardige dingen behulpzaam zijn, aan uw gezin goede zorg besteden en zuiver en eerbaar leven, zonder pronkzucht, om anderen een voorbeeld van ingetogenheid te geven. Hoor tevens uit het evangelie hoe sterk de band van het huwelijk is, zoals Matthäus dat beschrijft in hoofdstuk 19. En de fariseeën kwamen tot hem, verzoekende hem en zeggende tot hem: is het een mens geoorloofd zijn vrouw te verlaten om allerlei oorzaak? Maar hij antwoordende zei tot hen, hebt gij niet gelezen, die van de beginnen de mens gemaakt heeft, dat hij ze gemaakt heeft, man en vrouw? En gezegd heeft, daarom zal een mens vader en moeder verlaten, en zal zijn vrouw aanhangen, en die twee zullen tot één vlees zijn. Alzo dat zij niet meer twee zijn, maar één vlees. Wat God dan samengevoegd heeft, scheidde de mens niet. Ze zeiden tot hem, waarom heeft dan Mozes geboden een scheidbrief te geven en haar te verlaten? Hij zei tot hen, Mozes heeft vanwege de hardheid van uw harten u toegelaten uw vrouwen te verlaten. Maar van het beginnen is het alzo niet geweest. Maar ik zeg u dat zo wie zijn vrouw verlaat, anders dan om hoererij, en een ander trouwt, die doet overspel. En die de verlatene trouwt, doet ook overspel. Geloof deze woorden van de Heere Jezus Christus en wees er stellig van verzekerd dat God onze Heere u samengevoegd heeft tot deze heilige gehuwde staat. Daarom zult u ook alles wat u in uw huwelijk ondervindt met geduld en dankzegging, liefde en trouw aannemen als uit de hand van God. Zo zal alles voor u ook meewerken ten goede en tot zaligheid dienen. Amen. Mag ik jullie vragen te gaan staan? Victor Samuel van der Meer en Ali Adriana Tuitel, nu u gehoord hebt dat God het huwelijk heeft ingesteld en wat hij u daarin opdraagt, hebt u het stellige voornemen om in dit heilige huwelijk zo te leven als u hier uitdrukkelijk verklaart voor de christelijke gemeente en verlangt u dat uw huwelijk bevestigd wordt? Wat is daarop jullie antwoord? Gemeente, ik neem u allen die hier nu bijeen bent tot getuigen dat er geen wettige bezwaren zijn ingebracht. Omdat het goed en gepast is dat uw huwelijk bevestigd wordt, zo mogen onze Heere God uw voornemen dat hij u gaf bevestigen. Uw begin zij in de naam van de Heere die hemel en aarde geschapen heeft. Jullie mogen elkaar de rechterhand geven. Victor Samuel van der Meer, verklaart u hier voor God en zijn heilige gemeente dat u genomen hebt en neemt tot uw wettige vrouw Ali Adriana Tuitel hier tegenwoordig? Belooft u haar dat u haar nooit zult verlaten, haar lief zult hebben en trouw voor haar zult zorgen, zoals een trouw en godvrezend man aan zijn wettige vrouw verschuldigd is? Belooft u dat u heilig met haar leven wilt, haar trouw zult blijven en haar in alles zult vertrouwen, overeenkomstig het heilig evangelie? Wat is daarop het antwoord van Victor Samuel van der Meer? Ja. Ali Adriana Tuitel, verklaart u hier voor God en zijn heilige gemeente dat u genomen hebt en neemt tot uw wettige man, Victor Samuel van der Meer, hier tegenwoordig. Belooft u hem dat u hem gehoorzaam zult zijn, hem zult dienen en helpen, hem nooit zult verlaten, heilig met hem zult leven, hem trouw zult blijven en hem in alles vertrouwen zoals een gelovige en trouwe vrouw haar wettige man verschuldigd is, overeenkomstig het heilig evangelie? Wat is daarop het antwoord van Ali Adriana Tuitel? Wij zullen samen gaan zingen uit Psalm 134, vers 2. Het bruidspaar zal dan knielen bij de derde regel. Aansluitend ontvangen zij Gods zegen, de huwelijkszegen, over hun huwelijk. En daarna zingen wij Psalm 134, het derde vers. En dat derde vers zingen wij zo mogelijk staande. Dus nu zingen wij Psalm 134, vers 2 en straks zonder verdere aankondiging na de huwelijkszegen Psalm 134, vers 3. Vader der barmhartigheid, die u door zijn genade tot dit heilige huwelijk geroepen heeft, verbinde u met oprechte liefde en trouw en geven u zijn zegen. Amen. Jullie zullen nu de huwelijksbijbel overhandigd krijgen door ouderling Kok.
Beste Victor en Alice. En beste Alice en Victor. Het is een bijzondere dag voor jullie. Hè? Dat is wel duidelijk. Ook voor de familie. En de vrienden en de kennissen. En de gemeenteleden die hier zijn. En vanmiddag zijn jullie voor de wet getrouwd. Dat hebben we gehoord daarnet ook. En ja, wat mooi dat er nou op deze liturgie staat. Huwelijksbevestiging. Hè? En voor God en de gemeente hebben jullie op de gestelde vragen ja mogen zeggen en antwoorden. En straks gaat de dag weer verder, vol op aandacht, bezoek tijdens de receptie en allerlei cadeaus krijgen we dan. Hè. Ja, maar nu eerst het mooiste geschenk wat er is. Het is misschien wel het meest waardevolle, hè? Ja toch? Dat is Gods woord. Voor heel veel mensen is dat het meest dierbare boek met een hoofdletter geworden. En bijvoorbeeld om wat er staat in Psalm 119. Er is een uitlegger en die heeft Psalm 119 een juwelendoosje genoemd, vol met gouden ringen. En als ik dan hier lees in Psalm 119 en daar het 105e vers, dan zie ik daar staan: uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Ja, het woord is dus een lamp en het is een licht. Het ontdekt ons wat wij anders niet geweten of zouden hebben kunnen weten. Het is een lamp die we bij ons kunnen zetten of in de hand kunnen houden. En dat kunnen we dan gebruiken. En het is een licht, niet alleen voor onze ogen, maar voor het pad wat we te gaan hebben. En het kan ons besturen op de weg die wij gaan. Het wil een gids zijn, dit woord. En als we het nog eens goed lezen, dan lezen we: uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. De dichter zegt niet dat zou het eens kunnen zijn of zo. Nee, hij zegt: het is voor hem een lamp en een licht voor mijn voet. Dat weet hij uit ervaring. Het is realiteit, het is bevinding voor hem. En laat dat nou ook de praktijk in jullie leven mogen worden. Dat je zegt: hé, dit is een licht en een lamp voor mijn voet. Dat woord, het laatste woord geven en die de leiding geven in jullie leven. En dan is het niet altijd een rustige reis, maar daar kunnen we wel mee behouden thuiskomen. Dat wens ik jullie toe. Alsjeblieft.
Laten wij Psalm 128 lezen. U vindt het ook in de liturgie. Een lied, Hama'alot. Welgelukzalig is een ieder die de Heere vreest, die in zijn wegen wandelt. Want gij zult eten de arbeid van uw handen. Welgelukzalig zult gij zijn en het zal u wel gaan. Uw huisvrouw zal wezen als een vruchtbare wijnstok aan de zijde van uw huis. Uw kinderen als olijfplanten rondom uw tafel. Zie, alzo zal zeker die man gezegend worden die de Heere vreest. De Heere zal u zegenen uit Sion. En gij zult het goede van Jeruzalem aanschouwen al de dagen van uw leven. En gij zult uw kindskinderen zien. Vrede over Israël. Victor en Alice, wat een bijzondere dag vandaag. Wat fijn dat jullie hier samen mogen zijn en dat jullie een periode achter jullie hebben van zoeken. Jullie hebben samen een zoektocht gehad en allerlei vragen moeten beantwoorden. Jullie hebben daar goed in geïnvesteerd, gezocht, gevraagd, gebeden, nagedacht. Dat geldt geestelijk, dat geldt ook in jullie relatie, ongetwijfeld, in allerlei dingen. En in zekere zin mag deze dag een eindpunt zijn, een duidelijk markeringspunt. Maar de zoektocht gaat door, ook in de toekomst. Er zullen nieuwe vragen zijn en ze zijn er al. Die opnieuw om een antwoord vragen. En ik hoop dat jullie samen onderling naar elkaar luisterend naar mensen om jullie heen, de weg mogen gaan, we hoorden het zojuist, met het licht van het woord van God op jullie pad. Ouders, ook voor u allen een bijzonder moment om hier te zijn. Ik denk zo dat gevoelens van weemoed en van blijdschap allebei aanwezig zijn. Natuurlijk, jullie delen in de vreugde en de blijdschap van jullie kinderen. Jullie zijn met hen verheugd. Bij hen is het alleen maar vreugde. Bij jullie zal er ook een gevoel van weemoed zijn. Het is ook een moment waar je een periode afsluit die voorbij is. En misschien dat jullie als ouders zeggen: ja, we moeten onze kinderen loslaten. Nou, dat hoeft niet. Je hoeft ze niet los te laten. Je mag ze overgeven. Je mag ze leggen in de handen van God. En ik hoop dat jullie zo dat mogen ervaren. Dat jullie je kinderen niet hoeven los te laten alsof je ze laat vallen. Maar je geeft ze over. En tegelijkertijd, ik zeg dat wel, maar misschien is het toch nodig om ze los te laten. Ze zijn nu samen, we lazen het in de Bijbel. Vader en moeder verlaten. Ze starten een nieuw gezin. Een nieuwe toekomst samen. Maar ik heb er vertrouwen in dat u ze in die zin mag loslaten. En hopen dat ze hun eigen boontjes kunnen doppen. U zult op een moment als dit ook terugdenken. Uw eigen leven weer overzien. Het is niet alleen een dag van de toekomst. Ja, voor hen is het vooral toekomst. Hè? Daar denken ze aan. U zult terugdenken. Terugkijken op uw eigen leven. Allerlei vragen en herinneringen zullen bovenkomen. Maar ik hoop dat u mag zeggen, het is goed vandaag. We zijn dankbaar dat we met onze kinderen dit moment mogen hebben. En het is mijn voorrecht, ik ben er dankbaar om dat ik u als ouders persoonlijk heb mogen ontmoeten en mogen spreken. Het waren prachtige ontmoetingen. En we hebben het samen gehad, openhartig, eerlijk. En ik zou het opnieuw tegen u allen nu willen zeggen. De boodschap van de Bijbel, geloof in de Heere Jezus Christus. En u zult zalig worden. Hij is de vervulling van ons, alle leven. De grootouders zijn er ook, opa en oma Melis en oma Tuitel. Ik heb even gekeken of ik ze zag. Dit is hier, denk ik. Dat is Melis en oma Tuitel zit hier achterin. Ja, dan heb ik het goed gezien. Fijn dat u erbij kunt zijn op deze dag van uw kleinkinderen. We lezen in de Bijbel over de oude vader Jacob, die zijn kleinkinderen zegende. Hij was zelf gekomen aan het einde van zijn leven en hij legde zijn zegenende handen op de hoofden van zijn kleinkinderen. En daarna staat er zo, hij legde zijn voeten samen op het bed en hij stierf. Hij kon heen gaan, hij liet het leven achter zich. En hij gaf de zegen van de God van Abraham, Isaac en Jacob door aan zijn kleinkinderen. En ik hoop dat Alice en Victor zulke grootouders mogen hebben. Die zijn als Jacob. Die hun kinderen kunnen en mogen zegenen. En die in hun eigen leven die rust en die vastheid mogen hebben. Om zonder verschrikken te mogen sterven. Dat wens ik u van harte toe. Victor en Alice, het gaat jullie goed. God zij met jullie, ook in de toekomst. En onze lieve Heere God vervullen jullie met zijn genade. En geven je dat jullie in alle godzaligheid, liefde en eenheid, lang en heilig samen mogen leven. Amen. Er komt nog iets bijzonders. Jullie worden toegezongen door de neefjes en nichtjes. Willen die naar voren komen? Neefjes en nichtjes. Ik denk dat het wat handig is als jullie hier gaan staan.
Ja. Ja?
Hoeveel kan ik te verwachten? 2, nou. Zal ik de microfoon bij jullie houden of horen jullie het zo? Prachtig, bedankt dat jullie gezongen hebben en dat jullie je ook de zegen van God mogen toewensen. Dat is zo mooi, hè? Er staat in de Bijbel op een gegeven moment dat de kinderen, die gingen de grote mensen nadoen. En die hadden de taal opgepikt en die hoorden dat. En de fariseeën, de leiders van het volk, die zeiden, en die kwamen naar Jezus en die zeiden, ja maar Jezus, dat mag niet, dat is helemaal niet eerbiedig. En dan zegt Jezus, uit de mond van de kinderen en de kleine zuigelingen heeft God sterkte gegrondvest. We hebben geluisterd, jullie hebben het gehoord. God heeft het ook gehoord. God heeft geluisterd naar jullie zingen. En de zegen, of we nu hard zingen of zacht zingen, maar hij belooft die zegen. Dank jullie wel. Jullie mogen gaan zitten. Laten wij samen eindigen met het dankgebed. Almachtige God, u bewijst uw goedheid en wijsheid in al uw werken en ordeningen. U hebt van de beginnen gesproken dat het niet goed is dat de mens alleen zou zijn. U hebt hem daarom een hulp geschapen die als tegenover hem is. U heeft verordend dat zij die twee waren, één zouden zijn. En u straft alle onreinheid. Wij bidden u, wil deze twee mensen, die u tot het heilig huwelijk geroepen en samen verbonden hebt, voor Heilige Geest geven, opdat zij heilig leven en een waarachtig en standvastig geloof overeenkomstig uw goddelijke wil en tegen alle kwaad strijden. Wil hen dan ook zegenen, zoals u de gelovige vaderen, uw vrienden en trouwe dienaars Abraham, Isaac en Jacob gezegend hebt, opdat zij als mede-erfgenamen van het verbond dat u met die vaderen hebt opgericht, de kinderen, als het u behaagt hun die te geven, godvrezend mogen opvoeden. Dit alles tot eer van uw heilige naam, tot opbouw van uw gemeente en tot verbreiding van uw heilig evangelie. Wil ons verhoren, o Vader van alle barmhartigheid, door Jezus Christus, uw geliefde Zoon, onze Heere, in wiens naam wij onze gebeden besluiten. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. Wij zingen tenslotte uit Psalm 73, vers 12. Ik zal dan gedurig bij u zijn. Gij zult mij leiden door uw raad, o God, mijn heil, mijn toeverlaat. En mij hierdoor door u bereid opnemen in uw heerlijkheid. Vers 12 uit Psalm 73. Verhef uw harten tot God, ontvang de zegen van de Heer en gaat heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.